Gemeente, we gaan vanavond nadenken over de vierde naam van de middelaar. De Heidelbergse Catechismus is ermee bezig om ons de middelaar uit te stallen in zijn namen. We hebben de afgelopen zondagen nagedacht over de naam Jezus. Dat is zijn eigen naam, zijn voornaam, zaligmaker. We hebben nagedacht over de naam Christus, zijn ambtsnaam, gezalfd tot profeet, priester en koning. We hebben de vorige keer nagedacht over zijn goddelijke naam. Hij is zoon van God. En nu gaan we nadenken over zijn vierde naam. Dat is zijn titel. Hij is Heer, Lord. De Heer. Waarom noemt gij hem onze Heere? In zondag 13 van de catechismus wordt in antwoord 33 nagedacht over het zoonschap van de Heer Jezus, zoon van God. Dat is zijn verbinding, zijn verhouding met de Vader. En in vraag en antwoord 34 wordt nagedacht over dat hij Heer is. Dat is zijn verhouding die hij heeft tot zijn onderdanen, tot ons. En nou ga ik daar wat over zeggen. Niet om u heel veel informatie te geven, maar opdat u, door de prediking van vanavond, mag komen voor het eerst of weer opnieuw, want dat moet ook vernieuwd worden in ons leven, dat we nou mogen komen tot de belijdenis die Thomas zo heerlijk uitsprak toen hij tot de Heere Jezus zei: mijn Heere en mijn God. Waar gaat het over in vraag en antwoord 34? Waarom noemt gij hem Heere? Als ik dat in het kort zou samenvatten, dan zegt het antwoord dit: omdat hij ons tot zijn eigendom gemaakt heeft. Dat is één. En hij heeft ons tot zijn eigendom gemaakt, hoe? Naar lichaam en naar ziel. Hoe heeft hij dat gedaan? Dan wordt er gesproken over door verlossing en door koping. Ziet u het staan in het antwoord? Met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost. Wat is dan de losprijs die hij heeft moeten betalen om mij tot zijn eigendom te maken? En dan staat er: niet met goud of met zilver, maar met zijn eigen dierbaar bloed. En dan: waarvan heeft hij mij verlost? Ook dat staat in het antwoord. Hij heeft mij verlost van al onze mijn zonden en ook verlost van alle heerschappij van de duivel, alle macht, alle power van de duivel. Nou, daar gaat het over vanavond. Hij is Heere omdat hij mij tot zijn eigendom gemaakt heeft, naar lichaam en ziel, mij gekocht en verlost heeft met zijn eigen bloed en verlost van zonde en van de heerschappij van de duivel. Ik zet boven de preek: Jezus is Heer. En dan gaan we op een drietal gedachten letten naar aanleiding van vraag en antwoord 34. Ten eerste ga ik wat zeggen over waarvan hij verlost: van zonde en van de heerschappij van de duivel. Ten tweede, waardoor hij verlost: hij verlost door zijn dierbaar bloed. En ten derde, waartoe hij verlost: opdat wij tot zijn eigendom zouden zijn. Jezus is Heer. We gaan ten eerste letten op waarvan hij verlost. Ten tweede waardoor hij verlost. En ten derde waartoe hij verlost. Gemeente, kinderen, die naam Heere, Heer. Eén hoofdletter en voor de rest vier kleine letters. Is dus een andere naam dan Heere met vijf hoofdletters. Als we in het Oude Testament lezen van Heere met vijf hoofdletters geschreven, dan gaat het over de verbondsgod. De God van Abraham, Isaac en Jacob, Yahweh. Maar Heere met één hoofdletter, zoals hier vanavond, dat is eigenlijk een titel. Seigneur, de Heer, de bezitter, de gebieder, degene die het voor het zeggen heeft in je leven. De meester, de eigenaar betekent dat. Degene die de baas is. En er kan er maar eentje de baas zijn. En er is maar één kapitein op het schip. Maar wie is dat nou op het schip van uw leven? En wie is nou de baas in je leven? Nou, die vraag die moeten we eens tot onszelf laten doordringen. Wie heeft het nou in je leven voor het zeggen? Een heer. Je kan denken, kinderen, aan een heer des huizes. Ja, en als het gaat over de heer des huizes, dan denk ik aan iemand die uiteindelijk de sleutels heeft. Dat is de baas van het huis. Nou, wie is dat nou? De heer des huizes, dat is de Heer Jezus. En hij heeft sleutels. Hoeveel? De Heer Jezus heeft 3 sleutels. Met de eerste sleutel, die hij in zijn hand heeft, heeft hij het graf geopend op de opstandingsdag. Ja toch? De deur, de steen van het graf, de deur van het graf, die is door hem geopend. Er is een opening gekomen, dwars door de dood heen. Hij heeft de sleutels van het graf, waardoor hij het graf geopend heeft. Daarom zullen straks ook de graven opengaan. De tweede sleutel die de Heer Jezus in zijn hand heeft, dat is de sleutel van de hemel, waardoor hij de hemel zal openen voor allen die hem toebehoren. En de derde sleutel die hij in zijn hand heeft, daarmee zal hij straks de hel openen en al degenen daarin werpen die hem vijandig gezind zijn gebleven. En dan gaat die deur op slot. Hij is de Heer des huizes. Hij is de Heer van hemel en aarde. Wie heeft er nou de sleutels van je leven? Weet je wat bekering is? Bekering is dat je nou de sleutels die je tot nu toe in je eigen hand hebt, van de woonkamer en van de slaapkamer en van de kelder en van de zolder, dat je nou al die sleutels, dat je tegen de Heer Jezus zegt, alsjeblieft, die zijn voortaan van u. Dan vindt er een sleuteloverdracht plaats. Dan heb ik het niet meer voor het zeggen, ik vind, ik denk, maar dan krijg hij het voor het zeggen. Dat is bekering. Wie is er nou bekeerd allemaal vanavond? Misschien heb je wel 10 sleutels en 9 heb ik aan de Heer Jezus gegeven, maar die ene van dat ene kamertje, nou net niet. Ben je dan bekeerd? Nee. Nee. Want dan lever je alle sleutels in. Allemaal. Dan heb je geen geheimen meer voor hem. Dan laat je hem in je hart kijken, in de zolder van je hart en in de kelder van je hart. Overal, dan heb je voor hem geen verborgen dingen meer. De Heer. Dat is een naam die de Heer Jezus gekregen heeft naar zijn mensheid, nadat hij opgestaan was. Hij kwam op aarde als de knecht, de leidende knecht des Heren. Maar toen hij dood en graf heeft overwonnen, toen is hij gezet aan de rechterhand van de Vader, en toen heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Naar zijn mensheid. Toen heeft God hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is de naam Heer der Heren, dat is zijn naam. De eigenaar, de baas van het ganse heelal. Dus die Heer die is eerst knecht geweest. Ja, precies. Net zoals bij Jozef, kinderen. Er staat van Jozef dat hij heer werd van gans Egypteland. Maar nadat hij knecht geworden was, is hij tot heer gemaakt. Eerst is het naar beneden gegaan. Hè? Verkocht en zo, als slaaf en in de gevangenis tot in de diepste kerker. Maar daaruit gehaald en gezet op de hoogste plaats van het hele land Egypte. Tot heer van Egypteland gemaakt. En zo wil Jezus dat wij hem ook zullen noemen, Heer Jezus. Hij zei een keer tegen zijn discipelen, jullie noemen mij Heer en Meester en gij zegt het wel, want ik ben het ook. Er zijn mensen die spreken heel vaak, ik wil niet geen spijkers op laag water zoeken hoor, daar gaat het niet om. Het gaat maar eigenlijk ten diepste hoe het met je hart zegt. Maar ik moet eerlijk zeggen, er zijn mensen die heel vaak spreken over Jezus. En daar zeg ik op zich niets verkeerds van, maar ik persoonlijk spreek maar het liefst over de Heere Jezus. In dat woordje Heere, daar zit voor mij ook iets in van eerbied en respect. Over wie heeft hij het dan voor het zeggen? Nou, daar kan je verschillende antwoorden op geven. Als Heer heeft hij dus de heerschappij, is hij heerser, in algemene zin, ja, over alles. En naar zijn godheid is hij degene die heerst over afgrond, hemel, afgrond, zee en aard. Die alle macht heeft over in de hemel, dat wil zeggen over de engelen. Hij is de Heer der engelen. Ere zij de Heer der engelen. Hij is de Heer over mensen, over ongelovigen, over vijanden van hem. En hij is ook de Heer die het voor het zeggen heeft over degenen die onder de aarde zijn. Over de afgrond, over de duivel en zijn demonen. Hij heeft voor het zeggen. Maar in bijzondere zin is hij de Heer niet alleen der engelen, maar hij is ook de Heer der kerk. Van zijn gemeente, van zijn volk. Wij zijn het volk van zijn heerschappij, zingen we. En bij een heer past ook slaven. Is u het wel eens opgevallen, gemeente? Jeugd. Serieuze jeugd. Wie voelt zich aangesproken? Dat Paulus en Jacobus en Petrus en zo. Die noemen zich niet alleen maar kinderen van God. Maar die noemen zich in hun brieven bij voorkeur slaven van God. Lees maar alle brieven van Paulus. Hij begint standaard met Paul, de apostel Paulus, slaaf van Jezus Christus. Wie wilde nou slaaf zijn? Paulus. Die wil slaaf zijn. Omdat hij die Heer lief gekregen heeft. Omdat hij die Heer toebehoort. Omdat hij die Heer toegewijd is. Een lijfeigene. Bij een Heer pas slaven. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En dat is nu nog steeds zo. Waarom wordt hij Heer genoemd? Nou, dan zie ik weer die drie werkwoorden. Omdat hij losgekocht heeft. Omdat hij me verlost heeft. En dat omdat ik zijn eigendom ben gemaakt. Ik ben volledig te zijner beschikking. Of je nou tot het ambt geroepen wordt of niet. Of dat je tot geloof gebracht wordt. Hè, maar in principe leeft in het hart van een kind van God en een knecht van God. Daar leeft deze regel. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik sta ter beschikking aan u. Nou, laten we eens kijken naar de eerste gedachte. Waarvan heeft hij nou verlost? Er staat in vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden verlost heeft. Onze Heere. Ja, het is dus hem, het is niet genoeg om hem te noemen de Heer. Of een Heer. Maar hier staat zo heel nadrukkelijk met dat bezittelijke voornaamwoord onze Heere. Mijn Heer. Hij is er niet alleen voor anderen, maar hij is ook voor mij. Kijk, dat is een christen, hè? Inclusief mezelf. Dat is iets van de Heilige Geest, als hij dat mag zeggen. Het is de Geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer en hij is ook mijn Heer. Het is heel opvallend, gemeente, dat in het Nieuwe Testament, als je letterlijk het ziet, letterlijk opzoekt in de Bijbel via een concordantie of via Google of zo, dat er vier mensen zijn in de schrift, zomaar even tussen haakjes. Er zijn er vier mensen in de schrift die letterlijk zeggen, mijn Heer. Nou, eentje heb ik er al genoemd, kinderen. Dat is Thomas natuurlijk. He, die beleidt, die het uitjubelt. Die het niet per se mot zeggen, maar hij jubelt het uit. Dus dat is niet slecht, dat is dus niet te saai om die Heer te dienen. Hij jubelt het uit. Mijn Heer, mijn God. De tweede die dat zegt, wie weet er nog één? Ik denk aan Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Die op een gegeven moment zegt, als er Maria tot haar komt, van waar komt het dat de moeder van mijn Heer, zo intiem, zo persoonlijk, de moeder mijns Heren tot me komt. De derde in de schrift, dat is Maria Magdalena, bij de opstanding, die zo verdrietig is, en die dan zegt tegen de tuinman, ze hebben mijn Heere weggenomen. Zo'n nauwe band had ze met de Heere Jezus. En de vierde die ik heb kunnen ontdekken in de schrift, dat is Paulus. Die zegt, nou heb ik alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En gemeente, daar hangt nou alles van af, van dat bezittelijke voornaamwoordje mijn. Daar hang je zaligheid van af. Er staat in de schrift niet alleen dat je met je hart gelooft, maar ook dat je met je mond belijdt de Heer Jezus. Die zal zalig worden. Daar hangt je zaligheid van. Daar hangt trouwens ook je leven soms van af. In de tijd van het Nieuwe Testament, vooral daarna ook in die eerste tijd van de Romeinse tijd, toen hadden de christenen het moeilijk. En toen werd je als christen vervolgd door de Romeinen. Je had in de Romeinse wereld had je de keizercultus. En die keizercultus wilde zeggen dat je de keizer, die moest je belijden als heer, als curios. Als curios. Daar komt trouwens dat kerstliedje vandaan, hè? Kyrie eleis. Heer, ontferm u. Curios. Dat was de titel in tijd. Heer, curios. En de keizer die moest heer zijn. En als je dat niet beleed, dan kon je dat letterlijk de kop kosten. En op een gegeven moment kregen ze in de gaten, die Romeinen, dat die christenen dat niet wilden. Die wilden geen andere heer dan alleen maar Jezus. En dan werden die christenen die werden voor het Romeinse gerecht gedaagd. En dan zeiden ze, als je nou zegt vervloekt zij Jezus, dan ga je vrij uit. Maar als je nou blijft zeggen Jezus is Heer, dan ga je de arena's in. Dan is dat jouw dood. Vandaar dat Paulus ook zegt in de Korinthebrief, het is alleen door de Heilige Geest dat je kan zeggen Jezus is Heer. Want dat hoest je uit jezelf niet op. Daar heb je je leven normaal niet voor over. Dat doe je alleen in de kracht van Gods Geest. Dan hou je het vol, al kost het je je leven. Nee, niet de Romeinse keizer is Heer, maar Jezus is Heer. Wat dat betreft leven in een tijd, gemeente, dat gelukkig dat van ons nog niet gevraagd wordt. Dat het ons leven gaat kosten. Er zijn natuurlijk heel veel landen en christenen die het wel letterlijk een vrijheid of een leven kost. Ik denk bijvoorbeeld, kinderen, de kerkgeschiedenis. Ik denk bijvoorbeeld aan die oude Polycarpus, de bisschop van Smyrna. Een leerling van Johannes. Nou, van die oude Polycarpus, die werd ook voor, was ook een echte christen, bisschop. En die werd ook voor het gerecht gedaagd. En die man die was al ver in de 90. En toen werd tegen hem gezegd, tegen die oude man, die oude godvrezende man. Er werd tegen gezegd dat je nou zegt, vervloekt zij Jezus. Mag je zo gaan. En weet je wat Polycarpus toen zei? Toen zei hij, 86 jaar heb ik hem nu al gediend. En hij heeft mij nou nooit iets kwaads aangedaan. Hij heeft me alleen maar goed gedaan. Hoe zou ik dan die Heer kunnen vloeken? Die mijn Heer en die mijn Koning, die mijn heiland is, die mij verlost heeft. Nou, toen zei ze, nou dan ga jij oude baas, dan ga jij de brandstapel op. En dat is gebeurd. En weet je wat hij toen zei? Hij zegt, er is een vuur dat brandt en dat mijn lichaam zal verbranden, maar dat vuur gaat uit. Hij zegt, maar is een vuur dat eeuwig brandt. En dat is bereid voor alle goddelozen. En toen ging die oude baas de brandstapel op. Maar is er wel zingend opgegaan. En zingend de hemel ingegaan. U God, u loven wij te Deum Laudamus. Ja, dat kost je, dat kon je inderdaad je hoofd kosten. Ja, gemeente, onze Heer. En toch zeg ik ook, je mag hem zo belijden, maar ook ernaar leven. Als je dat alleen maar zegt met je mond, in onze tijd, in onze maatschappij, ja, dat is ook weer niet genoeg. Je kan hem wel Heer noemen, maar de Heer Jezus zelf zegt, wat noemt gij mij Heer en Heer en doet niet wat ik zeg. He, dus je kan het wel zeggen met je mond, maar hoedanig is nou ons, u en mij leven? Niet een ieder, ook dat is een aangrijpend woord, er zit altijd maar weer die klem op, hè? Daar zit nou altijd maar weer die klem op. Dat moet ik doen, gemeente. Een leuke kerkdienst, dat we nou eens gezellig bij elkaar zijn. Ja, dat mag wel op zijn tijd. Dat was gisteravond zo. Maar onder het evangelie, daar ervaar je blijdschap, maar je ervaart ook altijd maar weer die klem. Die roep tot uw hart en tot je geweten. De Heer Jezus zegt, dat is een ernstig woord van de Heiland. Die zegt van, niet een ieder die zegt, Heer, Heer, die zal ingaan in het Koninkrijk van God. He, dus je kan dat zeggen, je kan dat heel veel keren ook uitspreken. Maar ze zullen in die dagen buiten staan en ze zullen kloppen op die gesloten deur die de Heer met zijn sleutel heeft dichtgedaan. En dan zullen ze zeggen, Heer, Heer, doe ons open, want wij hebben, en dan komt er een hele rij van wat ze allemaal gedaan hebben voor hem. En dan zegt de Heer Jezus, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Als ik dat lees, dan krijg ik het koud, weet je dat? Dan lopen de koude rillingen over mijn rug. Ik dacht dat ik Jezus kende, maar Jezus kende mij dus niet. Die vrijmoedigheid die ik had, dat was toch een vergissing, een eeuwige vergissing. Ja, je kan hem wel Heer noemen, maar dien je hem nou ook als je Heer? Waarvan verlost hij nou? Er staat omdat hij met lichaam en ziel van al onze zonden met zijn bloed heeft gekocht en verlost. Hij verlost van de zonde van de heerschappij van de duivel. Nou gemeente, dat is heerlijk. Nou ga ik u weer vertellen wie hij nou is. Wat hij gedaan heeft. Dat u weer een beetje lucht kan krijgen. Weet je, ik ga een verhaal vertellen kinderen, want jullie horen er ook helemaal bij, 100%. Ik heb eens een verhaal gelezen van een zendeling. En die zendeling die kwam op een slavenmat. En die zag daar een jonge neger staan op de mat. Die was gevangen genomen. En die was geboeid met een ketting aan zijn voeten en met een touw aan zijn handen. Zo stond hij daar een stuk vee op de slavenmat. Nou, de kooplieden die gingen bieden natuurlijk. En die zendeling die had zo'n ziels meelijden met dat joch. Die was bewogen. En die bood de hoogste prijs. Nou, toen mocht op een gegeven moment, ja, van die zendeling werd dus die neger. Nou, die zwarte die werd losgemaakt bij zijn voeten. En dat touw dat was nog steeds aan zijn handen. En dat touw dat werd gegeven aan die zendeling. Alsjeblieft, die is voor jou. Had de prijs betaald en dan kreeg hij het touw met de neger eraan in zijn handen. Nou, en toen leidde hij hem buiten de mat en buiten het dorp. En toen zei die zendeling, kwam er een gesprek tussen die zendeling en die jonge neger. En toen zei die zendeling tegen hem, lieve vriend, ik had zo'n ontzettend meelijden met je, dat je daar als een dier stond. En daarom heb ik je gekocht. Om jou de vrijheid te geven. En dan mag je doen wat je wil. Hij maakte de touw los en zei, nou ben je vrij. Nou, dat duurde natuurlijk eventjes voordat die jonge neger dat door had. En dat een doordrong dat hij nou als slaaf vrijgelaten was. En toen keek hij die zendeling aan. En toen viel hij op zijn knieën. En toen zei hij, hebt u dat nou gedaan om mij vrij te maken? Mag ik nou doen met mijn leven wat ik wil? Ja, zegt die zendeling. En toen zei die, en daar gaat het mij om, toen zei die jongen, oh, mag ik dan voor altijd uw slaaf worden? Vrijwillig slaaf worden van die goede meester die mij gekocht heeft. Dat was nou het liefste wat hij wilde. En dat wilde hij nou met zijn vrijheid doen. Ja, nou u kan wel voorstellen gemeente dat die jongen, dat hij nou zijn meester gediend heeft met blijdschap. Dat nou die dienstverhouding een liefdesverhouding geworden is. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. En dat er nou een gehoorzaamheid kwam, niet omdat het moest, maar uit dank voor die grote liefde waarmee zijn meester hem had vrijgekocht. Hij was gehecht aan zijn meester. Voelt u het aan, kinderen van God in ons midden? Gehecht aan uw meester. Dat is geen moeten, dat is geen dwang. Dat touw dat werd losgemaakt, dat hoefde nooit meer aan. Want zo iemand, die loopt niet meer weg. Die loopt er niet meer weg. Ja. Nou, zo is het met de kerk. Zo is het met het kind van God. Zo is het met een christen. Ik lag machteloos gebonden, maar u kwam en maakte me vrij. Dan ga je die meester lief krijgen. Ja, dan raak je... Dan is het geen harde meester meer, maar dan wordt het een lieve meester. De zoon die mij waarlijk heeft vrijgemaakt, die gevangenen vrijheid schenkt dan aan een ellende denkt. En die vrijheid en dat vrijkopen, dat is volkomen, gemeente. Dat is volkomen. Er staat in het antwoord die mij van al onze zonden verlost en die ons van alle heerschappij van de duivel verlost. Dan word je van een ander. Dan ben je van een ander en dan ga je die ander ook dienen. De heiland die mij gered heeft, wordt dan ook de Heer die ik ga gehoorzamen. Hoort u dat? Twee dingen, hè? Altijd bij elkaar houden, hoor, mensen. Altijd bij elkaar houden. Je kan wel zeggen, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ik ben een kind van God, maar ik weet, ik ben zijn kind. Maar dat blijkt in de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Je kan wel zeggen dat je van de Heer Jezus bent, maar als je niet doet wat hij zegt, dan zegt hij straks tot jou of tot mij, ga weg van mij. Om in een heiland te geloven die je in de hemel brengt, ja, dat is een voorrecht. Maar om nou diezelfde heiland als Heer van je leven te gehoorzamen, dat is genade. Dat is ook een verantwoordelijkheid trouwens. Ja. Om in die heiland te geloven, dat is heerlijk. Dan krijg ik zijn belofte zo lief. Hij heeft het toch gezegd? Komt alle tot mij die vermoeid en belast. En nou, ik ben gekomen en ik heb rust. Dus dat is ook een mooie belofte in de Bijbel, hè, die de heiland gegeven heeft. O, alle gedorsteren, kom tot de wateren. En nou, dat heb ik gedaan, dominee. Nou ben ik zijn kind. O, die belofte, die zijn zo heerlijk. Die heiland die mij rust en eeuwig behoud belooft. Die geloof ik. Ja, en nou gaan we niet naar deze kant. En diezelfde heiland is nou ook de Heer. En nou krijg ik zijn belofte, als het nou echt is. Dat wil zeggen, door God gewerkt in uw leven. Als het nou echt is, dan ga ik zijn belofte, die heb ik lief, maar dan ga ik zijn geboden ook lief krijgen. Dan krijg ik zijn geboden nou net zo lief als zijn belofte. Dan ben ik kind van God. Dan is het door de Heilige Geest gewerkt. Dan is het niet alleen je heiland, maar dan is die ook je koning. En dat doe ik niet omdat het moet, maar dat doe ik omdat ik dat graag wil. Uw liefdedienst. Tweede gedachte. Eerste gedachte was, waarvan heeft hij verlost? Van de slavenmacht, van de heerschappij van de Satan, van de zonde. Tweede gedachte, waardoor hij verlost? Nou, er staat in het antwoord dat hij mij niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Bij de loskoping van die slaaf, ja, dat ging door middel van geld. Mensen die worden gekocht met geld. Als er een gijzelnemer is, een gijzeling of zo, en mensen in spel zijn, dan vraagt zo'n gijzelnemer, gijzelaars en zo, dan vraagt zo'n gijzelnemer, die vraagt geld, los geld. En dan kunnen die mensen weer vrij. Bij voetballers is het ook zo. Topvoetballers die worden gekocht met een hele hoge koopsom. En hoe is dat nou met mensenzielen? Ja, die zendeling die kocht die slaaf met geld. Goud, zilver. Maar de Heer Jezus die koopt zondaars. Nee, niet met geld, maar met zijn dierbaar bloed staat er. Met zijn kostbaar bloed. De waarde van één ziel is zo groot, dat al het goud en zilver van de wereld niet kan betalen voor één ziel. Zo kostbaar is jouw ziel. Je hebt maar één ziel. En je kan die ziel maar één keer verliezen. Die ziel die moet worden gered. Maar die kan worden gered. Want er is een Heer. Een zaligmaker. Maar die heeft daar zijn bloed voor moeten geven. En dat was zo. Dat ging zo ver. Dat nou niemand anders. Geen vader. Geen moeder. Geen bekeerde mensen. Geen goede leer. Geen fijne kerk. Geen goede boeken. Geen goede werken. He, niemand kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen, hebben we gezongen. Dat kan alleen maar door het bloed van Christus. Wat hebben we dan een kostelijke ziel? Wat is onze ziel dan veel waard? Wat staat er dan veel op het spel tussen leven en dood? Door zijn kostbaar bloed. Dat is de allerkostbaarste prijs. Gemeente, we zijn er zo aan gewend aan die term, hè? Zijn dierbaar bloed. Maar weet u, het kon niet met ander bloed. Niet elk bloed was goed om mijn ziel te kunnen vrijkopen. Het bloed van stieren en dieren en van bokken, dat kon niet. Bloed van zondige mensen kon ook niet aan God voldoen. Alleen dat bloed van zijn eigen zoon. Dat is verlossend bloed. Dat is betalend bloed. Dat is reinigend bloed. Ik ben verlost door lamsbloed. Dat mij niet alleen maar was van mijn zonde, maar dat me ook vrijkoopt. Net zoals bij de Israëlieten in Egypte. Uit die macht, uit die power, uit die heerschappij van die helse farao. Verlost door het bloed van het lam. En dan zegt de Heer, ik ben de Heer uw God die uit de dienstheid hebt uitgeleid, verlost, heerlijk. En dan komen de geboden. Gij zult geen andere, en die zijn net zo heerlijk. Ja, kopen dat deed hij. En zijn bloed dat gaf hij. Wat een prijs. Om nou zijn eigendom te worden, zijn verkregen volk. Dierbaar bloed. Duur, kostbaar, van oneindige waarde. Er staat in het woord van God, gij zijt duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Dat ging allemaal niet zomaar, dat gaat allemaal niet zomaar. In de kerk gaat het niet zomaar, mensen. U wordt niet zomaar zalig. U wordt niet zomaar zalig. Het gaat niet zomaar. Hoe bedoel je dat nou, dominee? Nou, dan bedoel ik dit mee, het gaat niet zomaar. Alleen dat bedoel ik niet om u aan het werk te zetten. Maar als je nou kijkt naar die meester. Wat hij heeft moeten doen om mij te kopen. Dan zeg ik, ziende op hem, heren. Het ging voor u niet zomaar. Wat heeft u daarvoor moeten doen? Lijden, strijden, sterven. Wij zijn verlost. Maar vergeet nooit, mensen. Je kan ervan zingen, hoor. En ik zing er ook met mijn hart van. Met allerlei psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Je mag ervan zingen en dat vind ik wel heerlijk. We zijn verlost, maar vergeet nooit, het heeft zijn bloed gekost. Ja, het bloed is dierbaar, staat er. Voor wie? Voor God. Voor God. Voor God. In dat oog van de Vader is dat bloed zo waardevol. Dat was het bloed van zijn zoon. Heb je eigen kind wel eens zien bloeden? Ja, gaat dwars door je hart. Je kan een ander zien bloeden, een vreemde op straat, zeg ik ga helpen. Maar als je eigen kind ziet bloeden, gaat dwars door je ziel. God zag zijn zoon bloeden. Dat is zo kostbaar bloed. Dat bloed is zo kostbaar ook voor de verloste zondaars die nu juichen voor de troon. Daar roemen ze in. Die hebben hier in het leven zoveel waarde mogen zien in het bloed van het lam, gemeente. Daar komen ze in eeuwigheid niet over uitgezongen. Ik hoor in het hemel verloste zondaars zingen. Wat zingen ze dan? Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dat is het onderwerp van het gezang in de hemel. En hier op aarde leer je dat bloed zo dierbaar achten. En als je dan die beker in je hand hebt, hè, met avondmaal. Dat spreekt van dat goddelijke bloed. Dan kan je dat bij wijze van spreken inwendig niet met een vaste hand. Dan heb je dat als het ware met een bevende hand vast. Daarvoor ben ik nou verlost. Heren, dat is nou uw bloed. Nee, dat ging niet zomaar. Maar het is eenvoudig, zeggen gemeente, ja. Ik bedoel dat heel eerbiedig. Maar kinderen, dat heeft God nou... Of laat ik het anders zeggen. Kinderen, er zijn wel eens dingen die heel erg duur zijn. En misschien dat je zegt, ja, ik mag dat van papa en mama, maar dan moet ik ook mijn spaarcentjes eraan geven. Nou, als je iets nou koopt met je laatste spaarcentjes, en dan wordt het van jou, ja, dan ben je er wel heel erg zuinig op. Want ja, dat wil je niet zomaar verliezen, want je weet, dat heeft me mijn zakgeld gekost. En dat heeft me mijn centjes gekost. Dan kijk je wel uit dat je het zomaar verliest. Nou, zo zijn wij duur gekocht. God heeft in eeuwigheid, wat God nou in de eeuwigheid aan liefde had, opgespaard. Ja. Nou heeft hij het laatste wat hij heeft en het liefste wat hij heeft. Mag ik dit met eeuwig zo zeggen? Al die spaarcentjes. Die zijn allemaal weggereden. Om nou zo'n gevallen mens als u en mij te kopen. Nee, dat kon niet met een woord te spreken. Daar kon hij wel de hemel en de aarde mee maken. Hij had maar te spreken en het was er. He? Er zijn licht en er was licht. Hij heeft met zijn hand, heeft hij de hemel en de aarde gemaakt. En die houdt hij nog steeds in stand. Dat doet de Heer met zijn hand. Met zijn arm heeft de Heer zijn volk verlost uit Egypte land. Met een uitgestrekte arm heeft hij het volk verlost uit Egypte land. Met zijn hand de wereld gemaakt. Met zijn sterke arm heeft hij Israël verlost uit Egypte. Maar het moest zijn bloed kosten om één zondaar te bevrijden. Waardoor heeft hij verlost? Door zijn laatste spaarcentjes. Want zo zeggen. Kinderen, ik wil graag aan jullie nog een voorbeeld geven. Ik zeg het maar duidelijk, simpel, eenvoudig. Ik hoop dat je later ook een beetje liefde krijgt voor die aloude Heidelberger. Mag dan nog een voorbeeld? Dat heeft me wel eens erg aangesproken. Nou, daar komt hij. Jongens, jongetjes, kinderen. Het gebeurt dat jongens die zijn gek op bouwpakketten. Nou, er was een jongen die kreeg een bouwpakket. En die ging dat bouwpakketje maken. Dat werd een bootje. Prachtig mooi bootje. Nou, dan was hij zo trots op. Zelf gemaakt. Gelijmd en zo. Het zeiltje eraan, zo gemaakt. En prachtig. En dan ging hij mee varen. Zie je het voor, jongens? Daar ging hij mee varen bij de sloot vlak bij huis. Nou, speelde er vaak mee en was er blij mee. En op een gegeven moment was dat jongetje weer met dat kleine bootje aan het spelen, aan het varen. En toen zag hij rookpluimen van het dorp vandaan. En er werd geroepen, brand, brand. En er kwam een jongetje naar hem toe en die zei, joh, we moeten hem mee helpen blussen. En toen zei die jongen, ja, maar ik kan mijn bootje niet zo achterlaten. Nou, toen zei dat joch dat eraan kwam rennen. Nou, ga jij nou maar blussen, ik heb het al gedaan, dan pas ik even op je bootje. Nou, hij blussen en geholpen en het was geblust. En toen ging hij weer terug naar de plek waar hij mee bezig was. Toen was die jongen weg, toen was het bootje ook weg. Nou, daar had hij erg veel verdriet van. Nou ja, op een gegeven moment de vakantie voorbij. Na de grote vakantie ging hij naar school. In de stad. Eentje lopen. Nou, toen was er pauze. En toen liep hij een beetje door de straat. En toen zag hij op een gegeven moment in de etalage van een tweedehands winkel, zag hij zijn bootje staan. Nou, er hing ook een prijskaartje aan. €5. Nou, hij ging naar binnen en hij zegt tegen die meneer, dat is mijn bootje. Ja, zegt die meneer, dat kan best wel zijn, maar als je €5 betaalt, dan krijg je hem. Ja, maar meneer, het is echt mijn bootje. Ja, hoe weet je dat dan? Nou ja, ik heb hem in elkaar gezet. En kijk, maar ik weet dat vlaggenmastje, dat zat niet helemaal goed. Er is een luciferstokje tussen. Zie je wel? Ja, dat kan best. Zeg maar, hier is een jongen geweest, die heb ik ook moeten betalen. En je krijgt hem voor €5, mag je meenemen. Mag ik hem echt niet hebben? Ja, je mag hem wel hebben als je betaalt. Nou. Die jongen ging naar huis en die hebben het met zijn vader over gehad. Nou, uiteindelijk kreeg hij dan toch toestemming. Maar je moest wel zelf betalen. En dan ging het spaarvarken. Dat deed wel zeer hoor. En hij ging al zijn centjes tellen zo. Alles. Nou, ja, gelukkig. Dat was €5. Al die 5 centjes en die 10 en die 20 en die €50 centjes. Uiteindelijk alles bij elkaar was het €5. Het was dan ook wel alles. Nou, de volgende dag ging hij terug naar de winkel. Zegt die eigenaar binnen weer. Ja meneer. Nou, je kunt het van me krijgen, maar je moet wel betalen. Nou, dat doe ik. Nou, kom maar op, zegt die man op de toonbank. Hij heeft zijn centjes zo. €1, €2, dat is al 3. 50, 70, 90. En kijk eens naar die man. Nou, hoopt hij dat die man zegt, dan neem maar mee jongen. Nee, tot de laatste cent. Nou, uiteindelijk, ja hoor, er ligt 5 euro. Hij mag zijn bootje meenemen. Nou, is hij zo trots op. Nou komt het, waar ik naartoe wil. Is hij zo trots op, laat hij aan vader en moeder zien. En dan gaat hij naar boven. En dan gaat hij op zijn bed zitten. En die vader die luistert achter de deur. En dan hoort die vader dat die jongen zegt. Nou ben je 2 keer van mij. De eerste keer heb ik je gemaakt. En de tweede keer heb ik je gekocht. En gemeente, zo is het nou met een kind van God. Door zijn hand gemaakt. En door zijn bloed gekocht. He, dan, als je dan zo'n klein kindje in de wieg ziet liggen. Ja hoor, je bent zijn schepsel. Ik ben door zijn macht geschapen. Maar nou is het ook nodig dat je door zijn bloed wordt gekocht. En dan ben je 2 keer van hem. Je bent al 1 keer van hem. Je bent al 1 keer van hem. Want hij heeft je gemaakt en geen sinds wij. Hij heeft je gemaakt. Maar weet je, toen hij mij gemaakt heeft, toen kwam er een vreemde. En die heeft ons meegenomen. Genesis 3. En we liggen verkocht onder de zonde. En daarom is het nodig dat we nou 2 keer van hem worden. En dan kan het niet misgaan. En daarom heb ik mijn heiland zo lief gekregen. Hij heeft me niet alleen gemaakt, maar hij heeft me ook gekocht. Waartoe? Derde gedachte ga ik weer eindigen. Dan staat er of dat ik nou tot zijn eigendom zou zijn. Heb je het? Hier heb je het, hè? Tot zijn eigendom. 2 keer van hem. Tot zijn eigendom. Waarvan heeft hij mij verlost? Van zonde en de heerschappij van die vreemde van de duivel. Waarmee met zijn bloed? Waarom uit liefde? Waartoe? Opdat ik zijn eigendom zou zijn. Hij heeft me bevrijd opdat ik hem toebehoor en opdat ik mijn leven ook aan hem toewijd. Hij heeft me bevrijd om van hem te zijn en voor hem te leven. Tot zijn eigendom gemaakt. In het Engels staat een prachtige uitdrukking. In het Engels staat peculiar treasure. Tot zijn bijzondere schat. Daarom heeft hij me gekocht. Tot aan zijn laatste cent voor me betaald. Uit lege bloed. En daarom is hij zo zuinig op me. Kan van zijn kant nooit meer misgaan. Kan me er nooit meer helemaal uitzonderen. Ik ben zijn wettig eigendom. Er is een prijs voor me betaald. Niet willekeurig. Ik ben zijn betaald bezit. O gemeente, zouden we deze heren dan niet met eerbied daarvoor prijzen? Ik ben zijn betaald bezit. Van die getrouwe zaligmaker. En weet je, dan wil ik maar 1 ding ten diepste. Niet dat het me volmaakt lukt hoor. Oh nee, lang niet. Maar toch, hè, als je me nou openmaakt, dan toch ten diepste leeft daar toch dat verlangen, heren. Niet meer ik, niet meer ik. Een slaaf die zegt niet meer ik. Heb u het ooit wel eens meegemaakt? Heb je wel eens gelezen? Ja, wij kennen dat tegenwoordig. Maar heb je het wel eens gelezen in de boeken dat een slaaf zegt tegen zijn heer? Ja, sorry heer, maar ik vind. Nee hoor. Dat ik spel helemaal niet mee, man. Een slaaf die zegt alleen maar gij. A votre service, tot uw dienst. Wat kan ik voor u doen, mijn heer? Die zegt niet meer ik vind of ik denk of ik doe het anders. Maar die zegt, heren, wat wil gij dat ik doen zal? Die oude mens, hè, die oude natuur. Die zegt altijd ik denk, ik vind, ik voel. Ik beweer. Ik weet. Maar die nieuwe mens die zegt, heren, gij. Dan kan je nou al weten of het nou echt is, of het nou waarheid is in uw en mijn hart. Hoeveel keer zeg ik nou nog in mijn leven, ik vind en ik denk en ik ben het er niet mee eens. Of heb ik nou geleerd dat de Heere tegen me, dat ik nou tegen de Heere zeg, Heere, ook al gaat het dwars tegen me in, dan moet ik een streep zetten door mijn eigen wil en mijn eigen ik. Maar zoals u het doet en zoals het bij u gaat, zoals u het vindt, zo is het goed. Ja. Dan ga je die Heer met blijdschap gehoorzamen, niet dan. Dan ben je van hem naar lichaam, staat er, en naar ziel. Voor de tijd en voor de eeuwigheid, in leven en in sterven. Dan wil je maar 1 ding, dat is hem dienen. Nou gemeente, mag dat eens toepassen. De Heer Jezus zegt, niemand kan 2 heren dienen. Niemand kan 2 heren dienen. Wie is er nou de baas? Wie is nou de kapitein op jouw schip? Er kan er maar eentje de baas zijn. Maar wie is dat nou? Zeg je nou steeds ik vind? Ben je nou door die Heer bevrijd? Bevrijd van al die verslavende machten en krachten? Ben je ervan bevrijd? Soms zijn mensen letterlijk verslaafd aan drugs. Aan alcohol. Aan porno. Seksverslaving. Dat komt in de kerk schrikbarend veel voor. Dus dat komt hier ook voor. Dat komt hier ook voor. Of je nou getrouwd bent of niet getrouwd. Dat komt hier ook voor. Ik geloof in de macht van Jezus Christus, mijn Heer. Er is er maar één die ervan kan bevrijden. En dat is Hij. Niemand kan twee heren dienen. Niet en. Uw wens is mijn bevel. En als die Heer hoeft maar te knippen. Die zegt van ga. Uw wens is mijn bevel. Dan ga ik. Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet hoor. Maar de Heer zegt tegen Mozes, ga. Ja. Als die Heer nou duidelijk tegen je zegt, ga dan te gaan. Als die Heer nou duidelijk tegen je zegt, of je nou 65 bent, of je bent 32, of je bent 98, zegt kom, dan mag je naar hem toe gaan. Kom, dan mag je bij je naar hem toe komen. En als die Heer zegt, doe dat, nou dan doe je dat. Hij is de Heer van mijn leven geworden. Je kan er geen twee dienen. Kies dan heden wie gedienen zult. Eén van tweeën. Of jezelf. Of hij. En wie is dan die hij? Ach, dat is zo'n lieve meester. Is een harde Heer. Echt niet. Geloof je dat hij geen harde meester is? Dat het niet saai is? Geloof je dat? Als je dat nu niet gelooft, dan moet je maar eens op zijn handen letten. De handen van die meester. Die handen die zijn al kapot geslagen. Om jou te redden. Wil je hem dan nog hard noemen? Het is een lieve heiland. Hoe dan dienen? Ja, vrijwillig. Dat is geen moeten. Nee, dan heb ik geen touwtje meer nodig. Dan hoeft hij me niet aan zijn troon met een touwtje te binden. Nee hoor, ja, ik loop ook wel eens weg. Ja, dat is ook waar. Ik loop ook wel eens weg. Maar ten diepste voel ik me dan niet meer gelukkig. Ik loop wel eens weg hoor. En dan is die Heer zo geduldig. Hè? Dan is die Heer zo geduldig. Als je werknemer bent. En je doet je werk niet goed. En je kan de werkgever zegt, de laan uit, ontslagen. Maar deze Heer, die ontslaat niemand die in dienst genomen heeft. Niemand. Al doe je het nou nog zo gebrekkig. Al voel je je nou nog zo zullig. Al voel je je nou nog zo onbekwaam. Maar hij ontslaat niemand. Al ben je soms wel eens als een dwarse Jona. Nou, dan roept hij je terug. En dan zegt hij niet, nou Jona, jou hoef ik niet meer. Zegt hij, na een hele omzwerving, dan zegt hij, Jona, ik had je ooit geroepen naar Nineveh. Hè? Je bent weggegaan, nou roep ik je nog een keer. Hoofdstuk 3, ga nou maar. Ik kan je nog gebruiken. Hij ontslaat niemand. Ja, die Heer. Ja, om hem te dienen uit liefde. Die mij gekocht heeft en aan wie ik verknocht ben geworden. En als die Heer nou zegt, hè, gemeente. Als die Heer nou zegt. Zou je nou niet weg willen gaan? Zou je nou niet weg willen gaan? Wat zeg je dan? Hè, als je nou gewoon de vrijheid krijgt. Net zoals die negerslaaf. Het touwtje wordt los. Nou, ga dan maar. Jongen, ga dan maar. Je hebt er geen zin in de kerk te zitten. Ja, je zit er nou toevallig. Maar je hebt er eigenlijk geen zin in. Dan mag je weggaan. Dan zegt die Heer. Niet je moet hoor. Ja, je moet me lief hebben. Dan mag hij weggaan. En dan zijn er mensen hè, die blijven zitten. Die zeggen, heren, tot wie zou ik nou anders heen gaan dan tot u? Ik kan u niet missen en dat wil ik niet meer ook. Dat wil ik niet meer. Hè, al zou nou iedereen weggaan, dan blijf ik zitten. En als die Heer dan vraagt, wie heeft er nou vanavond hier in de Maranatha-kerk? Met allerlei verschillende mensen, met allerlei achtergronden, allerlei plamage. En allerlei meningen. Wie heeft er nou vanavond lust om de Heer te vrezen? Dan zie ik die vingers omhoog gaan. Van jong en oud. Alleen niet van allemaal. Dat is jammer. Niet van allemaal. Ik zie er wel een aantal in mijn gedachten. En voor wie is hij nou het allerhoogste en het eeuwige goed? Ik zie een vinger omhoog gaan. Dan zeg ik, dan zal God zelf jouw leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. En aan de hand van deze Heer kom je nooit bedrogen uit. Weet je wat dan mijn gebed is? Nogmaals, niemand kan twee heren dienen. Ik ga eindigen. Niemand kan twee heren dienen. En dan moet je alsjeblieft niet doen wat zoveel kerkgangers doen. Jongeren en ouderen. Die geven hun ene hand aan de heren En die geven een andere hand aan de wereld. Die geven hun weekend aan de Here en hun zondagmiddag geven ze aan God. Die lopen met het ene been op de brede weg en het andere been op de smalle weg. Zie het voor je? En dat gaat. En dan denk je wel eens, ja, welke kant zal dat kwartje nou oprollen, hè? Je voelt je als een dubbeltje op je kant. Nou, ik zeg je, als je nou de zonde aan de hand houdt en ook nog met de Here wil leven, als je nou met je ene voet op die ene weg en met de andere voet op de smalle weg wil lopen, dan weet ik wel waar dat dubbeltje naartoe rolt. Dat rolt altijd de verkeerde kant op. De Heere die wil niet één hand. De Heere wil twee handen. En daarom is dat gezang mij dierbaar. Waar gezongen wordt. Neem dan mijn beide handen. Alsjeblieft, hier hebben ze, Heere. Neem dan mijn beide handen en leid mij als uw kind. Tot ik aan de eeuwige stranden de rusten vind. Amen.